Hi, Drew and Jonathan Scott here.
Reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance.
Like your first home expansion.
Or your first big lightning strike.
There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents.
Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed's sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Historie en Mythologie. Peter, welkom.
Dank je.
Voor vandaag, allereerst wil ik even zeggen, ik heb weer een sponsor gevonden.
Yes, een sponsor. Oh, yeah. Zo fijn, we worden echt rijk, Karsten.
Ja, nee, echt zo fijn. Hij is alleen een beetje, hij of zij is niet per se een gender aan verbonden. Hij is een beetje... verlegen, want we zien hem niet zo vaak de laatste tijd. Weet je, hij een beetje achter de wolken zit hij een beetje. Ik wil ons namelijk laten sponsoren door de zon. Want Peter, het is zomervakantie.
Zeker, een hele zonnige tijd.
Dus ik dacht, ik ga met jou en onze luisteraars ga ik even op een kleine vakantie binnen Nederland.
Oh, binnen Nederland, wat makkelijk.
Ja. Ja, we nemen onze tv-tas mee en we gaan naar het eerste eiland van de tv-tas. We gaan namelijk naar Texel.
Ah ja, de tv-tas.
Ja, de tv-tas. Peter, ik ga het vandaag hebben over de geschiedenis van Texel.
Mooi.
Texel is een eiland, niet helemaal in het noorden van Nederland, maar... Tegen het puntje van Noord-Holland aan. Tegen Den Helder aan.
Ja.
Het is een eiland dat is ontstaan... Ja, vroeger zat het nog aan het Nederlandse landschap vast. Hè. Was het nog niet een eigen eiland, maar was het deel van Nederland eigenlijk.
Ja. Hoeveel jaar geleden, denk je?
Nou, dan hebben we het ook pas in... 1170 werd het echt een eiland, zeg maar. Maar we gaan natuurlijk in chronologische volgorde. Texel, ja, wat betekent Texel? Waarschijnlijk...
Ja, wat betekent Texel? Het is met een X. We hebben nooit woorden met een X.
Nee, bijna niet. Maar het heeft ook een hele rare afsprong. Waarschijnlijk is het afgeleid van... Het is een Germaans woord, maar van het Germaanse woord... Tezwa. De T-E-H-S-W-A. Tezwa. Texel, Tezwa. Lijkt op elkaar, toch?
Beetje, jawel. Ik ben het wel gewend inmiddels. Ik word bij de Griekse mythologie dingen ook helemaal raar van hoe je dingen zo moet uitspreken.
Ja, het is een beetje lastig. Maar Tezwa betekent iets als rechts of zuidelijk. Nou, dat... is waarschijnlijk vanwege het meest... omdat het meest zuidelijke Waddeneiland is.
Ja, oké. Okay. Ik dacht, hebben ze de kaart verkeerd om? Maar dit klopt wel, ja. Want ze lopen een beetje zo in een boog omhoog, hè? Ja. Texel is misschien de onderste, ja.
Wat ze ook aan denken, maar dat is minder waarschijnlijk... denken ze dat het Peslo of Pesla is. En dat is dan een dissel, hè?
Oh ja.
Een soort van bijlachtig gereedschap. En ja, het lijkt op een bijl in de verste verte. Nou, Het wordt natuurlijk, meestal zeggen we Texel, maar sommigen zeggen ook Texel. En ja, dat gaat er dan om dat het klinkt als een KS. En in de oorspronkelijke Friese spelling wordt het als een X gebruikt.
Ja, ik weet niet. De meeste mensen die ik hoor zeggen Texel.
Ja, Texel. Maar je hoort iedereen ook zegt Texel.
Texel, ja.
Dat is ja, toch heel af en toe. Meestal als je Texel zegt, dan is het ook als grap. Ha, we gaan naar Texel.
Ja, precies. Zegt Texel. Of je zegt Texel van, ja, oké, dit is hoe je het schrijft, oké? Okay? Dat is Texel. Ja. Voer dat als maar in je navigatie.
Ja, precies. Als er dingen zijn die niet kloppen, hè, want ik ga ervan uit dat we ook Tesselaars hebben die naar onze podcast luisteren, zeg het, hè, want mijn onderzoek is niet onfeilbaar, weet je. Ik hoor graag hoe het wel zit.
Ja, volgens mijn opa was het anders.
Ja, dat zou best kunnen. Weet je, ik woon niet op Texel. Het enige wat ik met Texel te maken heb, is dat het een mooi eiland is.
Ja, het is een heel mooi eiland. Ja. Ik ben er denk ik 3 keer geweest.
Ik ben er nooit op vakantie geweest nog. Dat is wel de bedoeling uiteindelijk, maar het komt er helaas niet van. Het is ook vrij duur. Texel is vrij duur.
Oké. Okay. Ja, maar alles moet met de boot erheen. Hè? Ja, er is gewoon geen weg.
Nee.
Of brug.
Nee, maar ja, dat kan helaas niet. Mm. Het is veel, dat is zoveel werk. Maar aan de andere kant heeft het ook wel wat, hè, als Waddeneiland. Het heeft een beetje zijn eigen charme.
Ja, zeker.
Nou, ik heb een aantal namen, want dit is wel grappig. In 762 werd het Tesla genoemd. En dat kan of zonder H of met H. Die zelen rond de 9e eeuw. Insule Tesla.
Wauw.
Van 1918 tot 1948. Ja, waarom kon ik die vinden? Of Tlex. TX, Tlex. Tesla. Nou, Tesla, Tesla. Texel en Texel. Met een S. Ofwel met een XAL of SSAL. Ja. Hmm. Je ziet wel echt dat het zijn eigen woordgeschiedenis heeft gehad. Dat is wel grappig.
Ja, een rare woordgeschiedenis. Echt weirde, een beetje niet echt Nederlands-achtige.
Nee, maar het was Germaans en dat heeft zich natuurlijk door de tijd heen heeft het zich veranderd naar Romeinse invloeden waarschijnlijk. En uiteindelijk Oud-Hollandse invloeden.
Mm-hmm.
Ja, maar we gaan nu terug naar 8000 voor Christus, zo ongeveer in het Mesolithicum. Mm-hmm. Nou, daar zijn de eerste menselijke sporen gevonden.
Okay.
Het gaat dan waarschijnlijk niet om mensen die er echt leefden, maar mensen die er vooral per ongeluk af en toe langskwamen op tocht, zeg maar. Want er was wel eten, maar ja, je kon er niet lang blijven, want het was waarschijnlijk heel drassig en niet heel lekker om hier te wonen. Dus, ja. En rond 500 voor Christus hebben ze ook vuurstenen werktuigen gevonden.
Oh,
dus,
ja. Ja. Ja, dus dan zijn ze wel echt gezetteld.
Toen dus nog niet, maar dat waren dus echt diezelfde mensen. En welk volk het is, dat is moeilijk te zeggen, want ja, we gebruiken alles van elkaar.
Ja, oké, okay, dus het zou ook inderdaad rond. Ja, oké. Okay.
Ja, het waren gewoon rondtrekkende mensen. En we hadden dus ook enkele steenhamers rond 2000 voor Christus. Mm-hmm. Maar nu, in de bronstijd, was er waarschijnlijk wel permanente woning.
Oké, ja.
En die hebben we gevonden in Denburg.
Mm.
Nou, dat is een dorpje op Texel, hè. En daar zijn dus grafheuvels gevonden, zo'n 1000 voor Christus. Dus ja, toen zaten we er dus echt. En welk volk dat was, ja, dat zullen wel trechterbekers geweest zijn misschien. Althans, trechterbekers zijn misschien net iets te vroeg. Nou ja, in ieder geval Germaanse voorouders.
Ja, ja.
Okay. Want dat vergeten we altijd. Germanen, ja, we zien het als barbaren. Maar Germanen waren eigenlijk gewoon... Ja, nakomelingen van oertijdbewoners, zeg maar. Het waren gewoon mensen die boeren. Ja. Het waren boeren, meer of minder waren ze niet.
Weet je? Nee, ze zijn gewoon net iets meer richting de middeleeuwen. Ze zijn gewoon net iets aan het ontwikkelen.
Ja, En welke stam, dat heb ik helaas niet kunnen vinden. Want dat is gewoon, zij schreven niks. Dus er is niks over te vinden. Dat is een beetje jammer.
Ja, want we zeggen Germanen, maar dat is een enorme... En dit is niet één groep. Het zijn allerlei kleine groepjes. Ja,
en wie waar woonde. Want we hebben dan ook Germanen en Kelten. Ja. En dat is dan een verschillende bevolkingsgroep. Maar is dat echt zo? Of is dat niet? Of liep het in elkaar over? Had je Germanen of Keltisch? Dus dan weet ik.
Het is natuurlijk het uiteinde van deze twee stammen is heel verschillend. Ja. Maar tussendoor kan het natuurlijk best hetzelfde zijn geweest lange tijd.
Ja, je weet het niet. En er waren dan misschien verschillende talen, maar ja, je weet niet welke volken overlappen. Weet je, dat weet je
ook vaak
niet.
Zeggen dat trouwens, is dat eigenlijk de hele geschiedenis zijn we tweetalig geweest, of in ieder geval meerdertalig.
Ja.
Omdat je toch aan het handelen bent met allerlei stammen.
Ja.
Dus ja, het feit dat er nu heel veel mensen zijn, bijvoorbeeld in Engeland, die alleen maar Engels spreken, dat is vrij uniek.
Ja, en ik denk dat de grootste bevolkingsgroep toch wel meerdere talen kan spreken.
Ja.
Weet je, zeker als je aan de grens woont of zo, bijvoorbeeld Duitsland en Nederland. Ja, ik kwam een keer in een dorpje of in een stadje Kevelaar in Duitsland. En die man die sprak met een Nederlands accent. Terwijl heel goed Nederlands sprak hij niet. Maar had wel een Nederlands accent. Dus dan zie je toch maar van, ja, taal is heel aanpasbaar. Mm-hmm. Mensen zijn goed in taal.
Ja, ja.
Maar daar zijn dus grafheuvels gevonden. Er zijn ook vondsten uit de ijzertijd. Want ja, we gingen ook... In Nederland ijzer, zeker toen de Romeinen kwamen, gingen wij ijzer verwerken. Mm-hmm. Ik kwam uit 400 tot de tweede eeuw na Christus, zeg maar. En in de tweede eeuw hadden we het gevonden, jongen. Oh, toen was het opeens van, nou, weet je, dit kunnen wij ook. Helaas, rond 250 eindigde deze... de bevolking van Texel, want de zeespiegel steeg en de Romeinse transgressie, die namen dan een beetje over.
Oh.
Het was gewoon niet handig meer.
Nee.
Maar rond de 6e eeuw werd er bewoning weer mogelijk. Nou, toen hadden we dus een urnengrafveld gevonden en ook weer in de buurt van Den Burg. Dat was dus al een beetje een plaats waar gewoon veel gezetteld werd.
Ja.
En dat was dan uit de Frankische tijd.
Oké, ja, precies.
Ja. Ja, en de Merovingen.
De Merovingen?
Ja, dat was een dynastie van Frankische koningen.
Oké, precies.
En die zaten dus ook in Texel.
Ja, dus dan waren er gewoon verschillende kleine dorpjes, maar dan voornamelijk op een goede locatie.
Ja. Ja, nou dat zie je ook met dingen als Amsterdam of Londen of Parijs. Het zijn allemaal gewoon, of Rome is een heel beroemd voorbeeld daarvan. Je hebt gewoon een goede plek en daar bouw je het uit.
Ja, ja.
Weet je, dat is de grondslag van, als je een goede plek hebt om te wonen, dan breidt dat zich uit.
Ja, daarom zie je toch dat heel veel grote steden wel in de buurt van havens liggen.
Ja.
En dat later pas met echt goede transport, de binnensteden veel groter werden.
Nou, dan komen we in de middeleeuwen. Nou, dan komen we bij de naam... Texel, hier is de naam Texel dus terug te vinden.
Mm-hmm.
Tesla, dus de historische, een historische gouw.
Wauw, ja.
Gouw is een territoriaal institutioneel onderdeel van een Gallo-Romeins of Germaans stamgebied. Dus een provincie, zoiets.
Ja, oké. Okay. Maar dan wel eens wat gouden tegengekomen, inderdaad.
Ja.
Je hebt ook het gouw in... het Ilperveld ergens.
Ja.
En natuurlijk het gouw bij de hobbits.
Ja.
De Shire is vertaald als de gouw.
Ja. Ja, het is lastig om dat te vertalen ook. Ja. Maar dat was dus blijkbaar al in acht genomen bij verschillende territoria van de Germaanse stammen die daar toen leefden. rond de 11e eeuw begonnen pioniers in Holland dijken begonnen ze op te werpen. En ze begonnen sloten te graven echt. En ja, die begonnen dus echt Holland te ontginnen. Mm-hmm. En echt het water te begrenzen, zeg maar. Dus ja. Ook tot en met Texel. Mm-hmm. Maar in 1170, zei ik al eerder deze aflevering, toen had je de Allerheiligenvloed.
Oeh, dat klinkt heftig.
Ja, als gevolg van het ontginnen en het weghalen van het water, was het land ingeklonken en het lag lager. En door een tijdelijke opwarming in het klimaat had je meer weersextremen. Dat maakte het land kwetsbaar.
Was dat toen door die vulkaan? Of,
Nee, dit was 1170. Dit was dus gewoon waarschijnlijk gewoon extreme windhozen.
Ja, okay.
Het was kleiner. De vulkaan, dat is 83.000 voor Christus, geloof ik.
Okay.
Dat is echt heel lang geleden. Dat is nog prehistorie. Kan ik het ook wel over hebben, maar ik weet niet of dat historisch is.
Misschien zit een klein vulkaantje die een beetje roet in het eten gooit.
Het zou kunnen. Want vulkanen zijn zo vervelend. Ook niet, je denkt van, oh, ze verbranden alles, dus het wordt warmer. Het maakt het weer alleen maar kouder.
Mm.
Ja. Maar dit werd dus, het werd dus warmer, zeg maar.
Okay, ja,
dus waarschijnlijk, maar dit was tijdelijk, toen hadden we er nog niet zo last van. Maar nee. Het was dus een tijdelijke opwarming. Hm. En omdat het zo was, door ons was veranderd, kwam er een enorme overstroming. En duizenden mensen kwamen om. Ja, we zijn al echt jarenlang bezig tegen het water.
Ja.
En soms winnen wij, soms wint het water. Ja,
yeah.
Nou echt. Hier werd dus het Marsdiep werd een zeestroom. Wieringen en Vlieland en het Marsdiep werden een zeestroom. En de huidige Warrezee en de Zuiderzee, die nu...
het IJsselmeer.
Hoe lang was het sinds het IJsselmeer, die nu sinds de afsluitdijk... gevormd is, het IJsselmeer is. Haha, callback. Yep. Die werden toen dus al gevormd.
Ja,
bestaat dus al, heeft dus vrij lang bestaan.
Ja.
En toen was Texel dus echt een eiland van het land af.
Ja. Ja.
Gaan we het even hebben over een Nederlandse vorst. Graaf Floris van Holland. Die heeft de rechten van en vrijheden van Texel vastgelegd in een manifest. Dus in 1415 kreeg Texel van Willem de VI van Holland, Zeeland en Hennegouwen kregen stadsrechten.
Oké.
Dus ja, toen was het dus een stad, een eiland. Echt een vastgelegd dorp, stad.
Ja, ja.
Ja. Nou, daardoor kregen ze dus echt wel zelfstandigheid. En ze mochten hun eigen schout oprichten. En schepen, een schout is een politieman. Eigenlijk een ambtenaar die bestuur en gerechtelijke taken neemt. Dus voor de openbare... ordezorg.
Ja.
Ja. En schepenen zijn openbare bestuurders op plaatselijk niveau.
Hm. Okay.
Dus een soort van burgemeester.
Ja.
Zoiets. Een wethouder. Ja, schepenen. Schepenen.
Ja.
Eierland werd na een aantal eeuwen werd het ook een deel van Texel. Er staat niet precies wanneer of hoe dat ging.
En wat is Eierland dan precies?
Eierland was eerst een deel van Vlieland.
Oké.
Want het lag in het noorden van Texel, maar in in 1630, de Tesselaars waren bezig met een zanddijk. En daardoor werden beide, zo, Eierland werd met Texel verenigd of aan elkaar verbonden. Hmm. Dus ja, er wonen mensen, maar ja, het komt dus eigenlijk omdat Eierland gewoon nu deel is van Texel.
Ja, ja, precies.
Nou, in 1835 gingen een Nicolaas Jozef de Kok met anderen het naamloze vennootschap, dus ik kon er niet heel veel over vinden. Dan er staat enkele andere heren die gingen de kwelder, mm-hmm. of een buiten het dijkse land aan was, gingen ze dus inpolderen voor agrarisch gebruik. Want zodra je het water weg kan halen, Peter, dan kan je er ook bouwen.
Ja.
Altijd.
Ja.
En dus, er worden veel grapjes over gemaakt, maar we zijn echt van, we hebben geen zin in zee, we maken ons eigen land. Het is echt, ja, ik weet niet. We hebben iets met het weghalen van water en ons eigen land maken.
Ja, ja.
Nou, misschien meneer de Kok, die heeft dat dus gedaan. In de nieuwe polder in Eierland werd dus ook in 1836 een dorp aangericht. Het heette Nieuwdorp, maar ja, later heet het...
Geen idee.
De Koksdorp.
Ja, de Koksdorp. Oh ja, door hem.
De Koksdorp. Oh, ja, ja, nou dat... Ja.
Het is altijd heerlijk als dingen nieuw heten, ja. Nieuw York, ja, en zo.
Maar
fijn, ja, dat het precies veranderd is.
Ja. In het Texels noemen ze het Kosdurp. Dat is erg lastig uit te spreken. Maar dat is dus het dorpje waar de vuurtoren staat, of dicht bij de vuurtoren.
Ja,
dat is een mooi dorpje. Als je een keer tijd hebt en zin om naar Texel te gaan, ik raad het aan. Weet je, de vuurtoren bezichtigen is erg mooi. En het is erg rustig, weet je.
Ja, ja, ik vind het wel eens. Het heeft een heel ander ritme, Texel.
Ja, het is even buitenland in het binnenland, zeg maar. Ja. Het is zo anders dan het Nederlandse vasteland. Want we zijn natuurlijk... heel veel bomen gewend. Kijk, op Texel heb je ook wel bomen, maar veel minder. Het is echt allemaal duin en ja, drassig. Het is heel anders. Heel anders qua gevoel ook.
Hmm,
en de wegen zijn echt precies Nederlands, hoor. Het is echt niet anders dan de gemiddelde strandweg.
Nee.
Maar het is heel anders. Ja. En dan gaan we nog even naar de moderne geschiedenis. En dan gaan we weer een sprong in de tijd. We gaan van 1836 gaan we naar 1945. Wow. Peter, wat waren wij aan het doen in 1945?
Toen waren we net met de oorlog bezig en zo.
Ja, toen waren we bezig Nederland te bevrijden. Maar ja. Texel, wat deel was van Noord-Nederland, was nog onder invloed van Duitsland.
Oh,
we
waren nog dus van Balen. Ja. Ik hoopte dat Texel vrij... Nee, helaas. Nee, hè?
Nou ja, technisch gezien, in februari 1945 kwam het 822e Georgische bataljon hier. Uh-huh. En dat was een bataljon dat is gesticht door de Duitsers. Uh-huh. De Duitsers hadden, omdat ze best wel op veel fronten aan het vechten waren, hadden ze weinig manschappen.
Hmm.
Dus wat doe je dan? Ja. Dan vraag je andere mensen of ze voor je willen vechten. het 822e Georgische bataljon infanterie koningin Tamara... Mm-hmm. Of koningin Tamar, dat was een Georgische... heerseres uit 1100, of tussen 1100 en 1225. Ja, Georgische koningin. Een bataljon dat was gemaakt van 400 Duitsers en 800 vrijwillige Georgiërs. En hoe kwam dat? Nou, die werden tijdens de Georgiërs werden tijdens de Blitzkrieg door Duitsland verslagen in 1941 of 1942. En er werden ook krijgsgevangenen genomen. En nou ja, als je krijgsgevangenen werd van Duitsland, dan werd je in kampen gegooid. En dan was het gewoon niet zo fijn, weet je. De leefomstandigheden waren bar slecht. Het was echt heel naar. Ze werden niet per se slecht behandeld, maar ook niet goed behandeld,
nee,
weet je.
Nee.
Ja, het was heel naar.
Ja, 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 zeker. Ja. We weet hebben je, al wat oorlogsafleveringen gehad. Ja. Het is geen feestje.
Nee. Nee, weet je, als je al niet wordt vernietigd, dan krijg je nog steeds niet genoeg brood, nog steeds niet genoeg hygiëne. Het is echt, bah, zo naar.
Ja.
Maar ja, daarom zeiden ze van, nou, dan nemen we vrijwillig dienst in het Ostlegion-programma.
Hmm.
Ja, dan werd je dus gewoon een soldaat van Duitsland. Ja. Ja. En op 6 februari 1945 werden ze onder leiding van ene Klaus Breitner op het eiland Texel gelegerd.
Hmm.
En ze waren via Frankrijk naar Zandvoort gegaan. Daar waren ze 17 maanden. Mm-hmm. En daarna gingen ze naar Den Burg.
Ja.
En ze kwamen in een bunkercomplex van de Atlantiekwal. En hun taak was daar om de Atlantiekwal te verbeteren. Want de geallieerden kwamen eraan. En ja, dus ze moesten wel in staat zijn de Europese kust te verdedigen voor Duitsland.
Ja.
En op Texel was de Atlantiekwal gemaakt uit 500 bouwwerken, dus waarschijnlijk bunkers, verstevigde huizen, maar ook 3 kustbatterijen, oftewel grote kanonnen, groepjes kanonnen, en 2 luchtafweerbatterijen.
Oef.
Nee.
Zwaar belegerd, zo'n eilandje.
Ja, weet je weet nooit wanneer je op heel veel mensen moet gaan schieten.
Ja, heel veel Engelsen moet knallen.
Ja. Ja. In april 1945 hadden de Georgiërs geen idee hoe het met ze zou aflopen. Dus misschien zouden ze teruggestuurd worden naar het front. Of zouden ze naar het front in Oost-Nederland gestuurd worden. Want daar werd nu heel erg geknokt. Hè. Daar kwamen de geallieerden een beetje omhoog.
Ja.
Breitner kreeg inderdaad op 5 april de order om op 6 april om 7 uur te vertrekken. En nou, de Georgiërs die hadden zich, die wisten dat ze in hun thuisland als landverraders werden gezien. Want ja, je vecht tegen met de Duitsers, dat kan niet.
Yeah, yeah.
Dus hadden ze zoiets van, nou weet je, we kunnen het beste ons aanpassen en rehabiliteren.
Laten we hier blijven, ja.
Ja, laten we gewoon hier blijven.
Hey guys, dus, vrede.
Ja. Dus wat deden ze? Ze kwamen van 5 op 6 april in opstand tegen de Duitsers.
Ja.
En ze hebben in die nacht hebben ze dus 450 Duitsers in hun slaap aangevallen en gedood. En ik weet niet, ik neem aan dat het een, want ja, dat zijn dan 800 Georgiërs. Dus ja, 450 man doden moet kunnen. Weet je, als je allemaal eentje aanpakt, moet dat lukken, precies. Zou je zeggen.
Ja.
Maar er staat niet hoe dat. Ik ga ervan uit dat het. Ofwel ze werden doodgeschoten. Of ze werden neergestoken. Weet je, ik weet het niet. Het
zal best een rommeltje zijn geweest. Ja, ja.
Er staat in hun slaap. Nou, Shalva Lolatze. Die leidde de opstand der Georgiërs. En die probeerde. Texel te bevrijden.
Okay.
Maar commandant Breitner die ontkwam en heeft de troepen in Den Helder gewaarschuwd. En nou ja, er kwam dus versterking en ja, de Georgiërs werden naar het noorden verdreven. Dus in de Koksdorp.
Mm-hmm.
En nou ja, daar gaven ze zich over. Op 20 mei hebben de Canadezen Texel bevrijd. En nou ja, van de 800 Georgiërs waren er maar 236 mannen die terugkeerden.
Oh.
En er is nog een erebegraafplaats op de Hoge Berg Texel. En daar liggen nu 476 Georgiërs.
Oké. Okay.
Dus ja. op Texel staat het bekend als de Russenoorlog. Weet je, ze wisten toen niet beter. Het waren Oosterse mensen, Slavische mensen. Het zullen wel Russen zijn. Het is erg simpel. Het was erg grappig.
Ja,
we weten niet beter. Ja, eigenlijk, het staat bekend als Europa's laatste slagveld. Weet je, er werd hier nog gevochten terwijl het meestal bevrijd was.
Ja, bijzonder.
En toen de Canadezen aankwamen, gaven de Duitsers eigenlijk aan van, nou weet je, we geven ons over.
Ja, volgens mij zijn we outnumbered.
Ja, we zijn zeker outnumbered. Nou ja, er is nog wat te zeggen. Bijvoorbeeld, het begon op Texel bij Den Burg. En de Georgiërs noemden de operatie de dag der geboorte. En ze wisten dus welke elke Georgiër wist welke Duitsers moesten doden. En na 1 uur werden er dus al 200 Duitsers vermoord, waar geen kogel te pas aan kwam.
Oh.
Ja, dus ze hebben ze gewoon doodgestoken.
Ja, ja. Geen idee of dat echt stil is. Ja, het lijkt me alsnog een rommeltje, maar ja, een pistool, dat is wel heel duidelijk. Dus dan zou je wel alarm slaan, zeg maar.
Ja, maar het ging al fout, want er ontkwamen wel Duitsers. En nou ja, die konden de Georgiërs konden de Duitse batterijen niet veroveren. Nou, dan heb je een probleem, want als je artilleristen niet, de artillerie niet kan uitschakelen, dan gaan die op je schieten.
Ja, ja.
Nou, gebombardeerd worden door artillerie, Peter,
niet is,
nee. Nou, en hier houdt het een beetje op. Er is niet heel veel meer te zeggen over de geschiedenis van Texel na dus 1945.
Het is daarna gewoon vredig geworden. Ja. Het is een leuk vakantieeiland geworden. Ja. Er zitten heel veel leuke koeien op trouwens.
Ja, ja, leuke
mooie
koeien.
Schotse hooglanders heb ik gezien.
Je kan een mooi wad lopen, erg mooi gebied. Je kan trouwens wel zeggen, in 1914 had je de slag om Texel. En dat was niet, daar was Nederland totaal niet bij betrokken. Het was ook eigenlijk helemaal niet in de buurt van Texel. Het was 93 kilometer verwijderd van Texel. Maar dat was tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Want die waren toen tegen elkaar aan het vechten in de Eerste Wereldoorlog.
Okay.
En die hadden daar een zeeslag. Heel, heel interessant is het niet, maar het heet de Slag om Texel, want dat was het dichtstbijzijnde stukje. Het was net buiten Nederlands vaarwater, volgens mij.
Ja,
dus dat is wat er te zeggen is van de geschiedenis. Je hebt nog leuke dingen, zoals je hebt speciale klederdracht. Het kenmerkens van de Texelse klederdracht was de zogenaamde Texelse kap. Het is een oorijzer dat versierd werd met kant en aan de onderzijde is het geplooid. Moet je maar eens opzoeken. Ziet er leuk uit. Het is echt, ja, heel lelijk eigenlijk. Maar het is mooi oud-Nederlands, zeg maar. Het is echt een streekdracht dat ze hebben.
Yeah.
En de vuurtoren van Eierland. Hij is helaas beschadigd tijdens de opstand van de Georgiërs. Maar ja, als je erop gaat schieten, dan gaat zo'n ding stuk natuurlijk. En dat is wel grappig, want omdat ze gingen er een nieuwe muur omheen bouwen. En daardoor kwam er een nieuwe bovenbouw op. Daardoor veranderde de vorm van de toren en werd hij een stuk breder dan dat hij was. Dus ja. Dat is de geschiedenis van Texel.
Oh, wat gaaf.
Ja. Peter, dankjewel en dat je met mij meeging op vakantie naar Texel.
Ja, jammer dat we geen Zeeon hebben gezien. Maar de volgende keer beter.
Ja. Oh ja, dat hadden we eigenlijk ook moeten doen. Maar ik heb geen geschiedenis over zeehonden, helaas.
De geschiedenis van de zeehond. Zoveel duizend voor Christus.
Oh, ik denk het een jaar zoveel voor miljoen. Dan moeten we mythologie en paleontologie afleveringen gaan doen, Peter.
Maar goed, toen was er natuurlijk een landbeestje en die dacht, weet je wat, ik wil eigenlijk wel weer gaan zwemmen.
Ja, zoiets hè. Ja. En die kwam toen per ongeluk in Nederland terecht.
Ja, dat is en best wat wel cool. Ja, wat wel fantastisch is, het is alweer een dier vernoemd naar een ander dier. Oh, wat is dit voor dier? Het lijkt wel een soort hond. Sorry, het lijkt echt niet op een hond. Kom nou.
Het lijkt niet op een hond. Maar ook een zeeleeuw. Kom nou.
Oh, die lijkt helemaal niet op een leeuw.
Rar. Een zeeluipaard. Oh, het lijkt zo erg op een... Een dier vernoemd naar een dier vernoemd naar een dier. Een luipaard. Het is geen luipaard. Mm-mm. Weet je hoeveel die beesten bewegen?
Mm-hmm.
Nou, Peter, luisteraars. Ciao.
Ciao.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.